Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit nieuw begonnen jaar in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Het tweede van Psalm 130. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Petrus 3. En daarna zingen wij uit Psalm 37, het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. Wij noemden nu 2 Petrus 3 en daarna zingen wij het zesde van Psalm 37.
Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste de dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welken de wereld, die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enig dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de anderen schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
Thank you.
tekst voor de prediking, het woord dat ik u ook mee wil geven voor het nieuwe jaar, gemeente, kunt u vinden in 2 Petrus 3 vanaf vers 8 tot en met 13. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen allen vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Vragen we de Heer om zijn zegen. Heere, zo willen wij uw naam ook moeder dank zeggen, dat wij hier mogen zijn met onze kinderen en dat u ons weer een nieuw jaar schenkt. En dat u ook dit jaar tegen ons zegt, laat hem ook dit jaar nog staan en ik zal mest om zijn levensboom leggen, opdat hij vrucht zou dragen. En Heere, geef toch dat we in die voorbeden van u ook begrepen mogen zijn. Want het is de middelaar die dat bidt voor zijn kerk en ook voor het kerkvergaderend werk. En leer ons toch op die middelaar te steunen als uw knecht, op die grote knecht des Heeren, ook voor de gemeente. En dat het werk in het midden der gemeente voort mag gaan onder uw zegenende hand. Maar ook het werk dat wij weer ter hand zullen nemen in ons dagelijks leven. Want aan uw zegen is immers alles gelegen. Het werk om ons geld te verdienen, onze studie, werk in ons gezin, waar dan ook, wij bidden u of gij uw zegen aan ons wilt schenken. En of gij dit jaar ook met ons wilt optrekken in alle dingen van moeite, van zorgen en van verdriet. Of gij ons wilt ondersteunen en troosten. En of gij ons ook wilt helpen wanneer er blijde gebeurtenissen zullen zijn, dat we u dan niet vergeten, dat we van u een dankbaar hart mogen ontvangen om deze dingen aan u de Heere toe te schrijven. Heere, wilt gij ons bovenal bewaren voor de zonde? We hebben het samen gezongen, zo gij in het recht zult treden en ons zult gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan kunnen bestaan? Maar dan dat perspectief van het evangelie, maar bij u is vergeving altijd geweest. En wij smeken u daar dan ook om, want dat is toch het wezen van de zaak, dat gij ons de zonden genadig vergeeft op grond van recht en gerechtigheid, op grond van de bloedstorting van uw Zoon. En dat we door uw Heilige Geest ook geheiligd mogen worden, opdat wij het mogen verstaan wat ook in onze tekst staat, hoedanige behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Heere, geef toch dat ons leven in dat licht mag staan, in het licht van die toekomst, die zeker zal komen. Heere, gedenk ons ook wanneer we uw woord mee willen geven aan de gemeente voor dit nieuwe jaar. Wilt gij ons de bediening uw heiligen geestes schenken, en dat het woord toegepast mag worden aan ons aller hart, opdat wij niet met de dwaze maagden straks zullen ontwaken terwijl we geen olie in onze lampen hebben, maar dat we met de wijze maagden u mogen ontvangen als die hemelse bruidegom. Heere, we smeken het u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 56, vers 4, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Er is één rondgang, de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 56, vers 4, 5 en 6. Zingen wij straks na het amen van de prediking het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Het derde vers van het gebed des Heren na het amen van de prediking. Lieve gemeente, ik wil u ook namens mijn vrouw van harte God zegen toewensen voor het nieuwe jaar. En ik wil beginnen met het woord uit Matteüs 25 vers 6. Ook in het licht van de prediking van deze dag. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Ziet, dat betekent let op, de bruidegom, dat is Christus, hij komt, gaat uit hem tegemoet. En het is mijn hartelijke wens en bede, gemeente, dat daar ook de prediking voor gebruikt mag worden. Dat u naar de markt van vrije genade zult gaan om daar de olie der liefde tot Christus te mogen ontvangen. Want dat is die olie die in de vaten zaten van de wijze maagden. De dwaze maagden hadden ook een lamp. En dat was de lamp van hun belijdenis, van hun uitwendig lid zijn van de kerk. Maar ze konden er de bruidegom niet mee tegemoet gaan. Maar die wijze maagden, die hadden voorraad. Die hadden die olie des geestes bij zich. En daar komt het zo op aan. En daarom willen we boven de prediking schrijven een oproep om zich voor te bereiden op de dag des Heren. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Ten eerste bij Gods langmoedigheid, dat zijn de versen 8 en 9. Ten tweede Gods oordeel, dat is vers 10. Ten derde Gods aandrang, dat is vers 11 en 12. En ten vierde Gods belofte, dat is vers 13. Dus een oproep om zich voor te bereiden op de dag des Heren. Dat is ons hele leven eigenlijk. Eén grote voorbereiding op die dag des Heren. Gods langmoedigheid, Gods oordeel en Gods aandrang. En Gods belofte. Uit alles blijkt dat Petrus echt een liefdeband heeft met zijn lezers. Hij noemt ze dan ook geliefden. We kunnen dat lezen in vers 1 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben, maar ook in vers 8. Onze tekst, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden. En dan spoort hij ook aan in het gelezen hoofdstuk. Die geliefden, en dat zo wil ik u ook aanspreken, gemeente, om zich te binden aan het woord van God. We kunnen dat lezen in vers 2. Hij zegt, probeer nou in gedachten te houden de woorden van de heilige profeten en ook van de apostelen. Zodat wij ook dit nieuwe jaar weer ingaan met de Bijbel in onze hand. Jonge mensen, zul je dat proberen, ook je Bijbeltje ter hand te nemen. Als je de krant leest of als je op je telefoontje zit te kijken of op je computer. Als je keuzes moet maken, als je beslissingen moet nemen, dat je dan Gods woord in de hand neemt. Ook het komende jaar. Petrus die waarschuwt heel in het bijzonder voor spotters. Ik denk dat dat ook gepast is in onze tijd. De spot zal toenemen naarmate de tijd verder gaat naar de komst van Christus op de wolken des hemels. In hoofdstuk 2 heeft hij die spotters getypeerd. Die spotters dat zijn dwaalleraars. En die dwaalleraars die komen op uit de kerk, die komen niet van buitenaf, maar die komen van binnenuit op. En uit het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben, blijkt dat die dwaalleraars kinderen zijn van hun vaders. Ja, dat is logisch, zegt iemand. Maar Petrus bedoelt daarmee de eerste generatie christenen. En dat is heel verdrietig, gemeente. Wanneer ouders hun kinderen zien opgroeien, en dat ouders dan moeten constateren van dat kinderen een ander spoor in gaan slaan. Kinderen, dat doen jullie toch niet? Jonge mensen, dat zijn jullie toch niet van plan? Maar de geadresseerden waaraan Petrus schrijft, die begrijpen heel goed wat Petrus bedoelt. Dat juist die dwaalleraars opkomen uit de volgende generatie. En wat gaan die kinderen dan doen die inmiddels volwassen zijn geworden? Die gaan spotten. En waar spotten ze dan mee? Dan spotten ze met de belofte van God. Ze spotten ermee dat beloofd is dat Christus spoedig terug zal komen. Zeggen ze, er komt helemaal niks van. Let er maar eens op. Al die goede woorden die uitgesproken zijn. Waar blijven ze? Waar blijft de toekomst des Heren? Er wordt wat afgespot ook in ons vaderland. Maar dan gaat Petrus, die gaat zijn lezers zijn hart onder de riem steken. En dan zegt hij in vers 8, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden. En dat wil hij zeggen tegenover die spotters. Laat dit uw gedachten beheersen, betekent dat zinnetje eigenlijk. Wat dan? Nou, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren. En 1000 jaren als één dag. Eigenlijk wil Petrus zijn lezers er bovenuit tillen en leren om vanuit God te denken. Kijk maar eens naar de heilsgeschiedenis. Hoeveel 1000 jaren heeft het geduurd voordat de Heer Jezus kwam, jongens en meisjes? En is hij gekomen? Ja toch? Gods molens, die malen langzaam. En dat geldt ook voor de tweede komst van de Heere Jezus. En hoe moeten we dan die tijd typeren tussen de belofte en de vervulling? Tussen dat hij gezegd heeft dat hij terug zal komen op de wolken des hemels en dat moment dat eenmaal zal aanbreken. Nu, die tijd moeten we typeren, zegt Petrus, als Gods langmoedigheid. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij vers 9. U kunt meelezen. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dus die tijd waarvan de spotter zegt, waar blijft het? Wordt getypeerd als de langmoedigheid van God. Wat is dat, Gods langmoedigheid? Gods geduld. Is dat hetzelfde als Gods barmhartigheid? We moeten dat onderscheiden, dat heeft er wel mee te maken. Maar ik las bij Arthur Pink, die schrijft, Gods barmhartigheid richt zich vooral op de mens als ellendig schepsel. Maar Gods langmoedigheid richt zich vooral op de mens als misdadiger. En pas dat maar eens even toe op jezelf. Bent u dat? Ben ik dat? Niet zomaar napraten, maar in de beleving voor God. En als een misdadiger dan uitstel krijgt van executie, dat hij nog mag leven, zoals dat vroeger in ons land nog gebeurde toen er de doodstraf nog was, en dat zo'n man toch nog bezoek kon krijgen van een dominee, of van zijn vrouw en van zijn kinderen. En dat soms de dag van zijn executie werd uitgesteld, dan was dat het geduld van de rechter, van de overheid. Hoeveel te meer als God mij weer een dag geeft, als God mij weer een nieuw jaar geeft, als misdadiger. Dat is de langmoedigheid van God. En dat God traag is, dat betekent eigenlijk dat woord langmoedigheid is. Traag is om die straf uit te gaan voeren die ik verdiend heb door mijn zonden, door mijn ongerechtigheid. En waarom stelt God dat dan uit? Nu, dat staat heel duidelijk in onze tekst. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Daarom stelt de Heere dat uit, gemeente. Hoe moeten we dat hier verstaan als hier staat dat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen? Want wij weten toch dat God een besluit heeft van eeuwigheid. Wij weten toch dat God mensen ten eeuwige leven verkoren heeft en ook verworpen heeft. Dat is Gods verborgen wil. Maar het gaat hier vooral om de geopenbaarde wil van God. Calvijn, die zegt, opdat hij het ganse menselijke geslacht uitnodige. Het gaat hier om de wereldwijde oproep tot bekering. Dat al Gods knechten uit mogen gaan in deze wereld om alle mensen op te roepen tot bekering. En daar mag u ook van uitgaan. Daar mag jij ook van uitgaan, mijn jongen, mijn meisje. Dat God je bekering wil. En dat hij niet wil dat enigen van u verloren gaan. Petrus richt zich hier vooral op zijn lezers. Op de gemeente. De gemeente die immers een bijzondere positie heeft in deze wereld. Die onder de genademiddelen mogen komen. En dan staat er voor het woord bekering, metanoia. En dat is dat woord dat betekent dat er een verandering, een vernieuwing van gezindheid komt in je hart. Zodat er een radicale koerswijziging komt in je leven. Dat je 180 graden omgezet wordt. Dat woord dat staat er, metanoia. Omgezet, omgekeerd. Dat je gezicht niet langer meer gericht is op de dingen van de wereld, maar dat je gezicht gericht is op God en op zijn dienst. Calvijn typeert het als boetvaardigheid. Dat je als een tollenaar kloppend op je borst in verootmoediging voor het aangezicht van de Heere komt en zegt: Heere, keer mij af van mijn oude leven en ik keer mij tot u in boetvaardigheid en berouw, smekend om de vergeving van zonden. Dat gun ik u allen, ook op deze nieuwjaarsmorgen, gemeente, om daar acht op te geven, op de langmoedigheid van God in je leven. Nee, God is niet traag om de belofte te vervullen. Ik ben traag, u bent traag, wanneer u geen acht slaat op de langmoedigheid van God. God haast zich niet om deze wereld ten onder te laten gaan, gemeente. Wat zeker zal gebeuren, hoor. Maar hij is langmoedig over deze wereld. Romeinen 9 vers 22 noemt dat zelfbeheersing van God. De schrift spreekt daar op een menselijke wijze over God. Dat God zich inhoudt. om zijn toren over de mensheid uit te storten. En die langmoedigheid die strekt zich bijzonder uit naar zijn uitverkorenen. Dat zullen ook allen die bekeerd worden in de tijd beleven. Die zullen dat ook erkennen. Die zullen zeggen, wat is de Heere toch altijd langmoedig over mij geweest in mijn eertijd, voordat ik tot waarachtige bekering kwam. Wat heeft hij mij toch verdragen? Wat heeft hij mij toch gedragen? En altijd verzorgd van het goede en nagewandeld met de waarschuwingen en de lokkingen vanuit het woord van God. Maar dat oordeel dat komt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gods oordeel. En dan lezen wij verder in onze tekst. Maar de dag des Heren zal komen. De dag des Heren is een typering uit het Oude Testament. In het Oude Testament werd met de dag des Heren altijd bedoeld de komst van de Messias. Maar ook de komst van het gericht van God. En de dag des Heren zal komen. De dag des Heren zal komen. De dag des Heren zal komen. Ik hoop dat je er wakker van wordt. Het is laat geworden gisteravond natuurlijk. Maar dat je daarmee wakker geschud wordt. Dat dat als een voortdurend appel zal doorklinken in je geweten. En dan zegt Gods woord ook als een dief in de nacht. Naar de woorden van de Heer Jezus. Niemand rekent erop dat er vannacht een dief zal komen in uw huis. Je gaat rustig naar bed. Je hebt de deur op slot gedaan. Je hebt alles in veiligheid gebracht. En je gaat lekker slapen. Maar de volgende dag word je wakker. En wat zie je tot je grote schrik? Dat de deur open is. En je ziet dat hij met geweld opengebroken is. Alle laadjes zijn opengetrokken. Er is een dief geweest vannacht. We hebben het niet gemerkt. We zijn er niet wakker van geworden. Oh, wat erg toch. Laten we eens kijken wat hij meegenomen heeft. Zo zal de dag des Heren komen. Als een dief in de nacht. En dominee, wat zal er dan gebeuren? Nu, dat vertelt Petrus ons ook. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. Het woord wat hier vertaald wordt met gedruis. Dat wil zeggen dat de hemelen heel snel voorbij zullen gaan. Er staat een woord dat betekent sissen. Sissende als een wind die opeens opsteekt. En plotseling zijn verwoestend werk zal doen. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen brandende zullen vergaan. De elementen, dan moeten wij denken aan de zon, de maan, de sterren, het water, de aarde. De elementen die op de aarde te zien zijn, ze zullen brandende vergaan, staat er. En de aarde en de werken van de mensen betekent dat die daarin zijn, zullen verbranden. Jongens en meisjes, gemeente, zonder nu elkaar bang te maken, maar toen ik deze preek voorbereidde, kreeg ik er een ogenblik toch een indruk van wat de Heer tot zijn beschikking heeft om dit te realiseren. Petrus herinnert zijn lezers aan de zondvloed. En toen heeft God ontzaggelijk veel water tot zijn beschikking gehad om de aarde te vergaan, dat weten we. Maar als je een atlas thuis hebt en je zoekt een doorsnee, jongens en meisjes, van de aarde, zodat de aarde doormidden wordt gesneden, en je ziet dan het binnenste van de aarde, dan zie je dat de kern van de aarde ene grote vuurbal is.
Wat dat betreft is de aarde net één grote brandende kachel. En God heeft daarom ontzaglijk veel vuur tot zijn beschikking om de hemelen en de elementen van deze aarde te laten vergaan door vuur. En dat zal zeker gebeuren. Dat vuur, dat zal alles verbranden. Er staat een woord in het Grieks dat er niets van over zal blijven. Waarvan? Van deze aarde, van de schepping die zo mooi is, van de natuur. Nee, dat zullen we straks ook wel horen in onze laatste gedachten als het gaat over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar wat hier bedoeld wordt, dat is alles wat herinnert aan de zonde. De hemelen, jongens en meisjes, daar wordt mee bedoeld het heelal en het luchtruim dat je ziet. En de aarde waarop je woont. Alles wat herinnert aan de zonde. Alle discotheken, alle bioscopen, alle stadions en alle plaatsen waar de zonde gediend is. Alle instrumenten die gebruikt zijn om te zondigen. Alles wat herinnert aan de zonde en de ongerechtigheid, ook zelfs in het heelal. Wat zal er allemaal nog gebeuren door de uitvindingen van de mens? Overal waar de mens der zonde is geweest, zoals die Russische astronaut, die zei, ik ben in het heelal geweest en ik heb overal gekeken en ik heb echt God niet gezien. En al die dingen zullen door het vuur verbrand worden. Er zal niets en ook maar niets meer overblijven van wat herinnert aan de zonde. En dat is een waarschuwing, geliefden. Dat zal zeker gebeuren. En waarom zegt de Heere dat? Dat zegt de Heere tegen ons, opdat wij onze wachtpost in zouden gaan nemen. Voor het eerst op bij vernieuwing. Dat is een bidvertrek. Onze wachtpost. En dat wij daar gaan staan, gemeente. En ons zullen voorbereiden op die grote dag des Heren. En nu waarschuwt Calvijn voor twee gevaren. Het ene gevaar is een te grote overhaasting, zo schrijft hij. En het andere gevaar, dat is slapheid. Wat bedoelt hij met een te grote overhaasting? Nu, daar bedoelt hij mee dat de kerk ongeduldig zal worden. En dat zij dan hun plicht zouden verwaarlozen. Zoals de Thessalonicenzen deden. De Thessalonicenzen die dachten dat de dag des Heren spoedig zou aanbreken. En ze zeiden, nou, het heeft geen zin om naar de fabriek te gaan hoor, om vandaag naar ons werk te gaan. Want ja, volgende week komt de Heer Jezus terug. Het heeft geen zin om onze akker te bebouwen. Want ja, over een paar dagen dan komt de Heer Jezus terug. Kijk, dat noemt Calvijn een onbijbelse manier van leven. Ook voor het nieuwe jaar zijn wij geroepen om onze taak weer op te pakken. En niet in paniek te raken als het gaat om deze boodschap. Maar we moeten ook waken, zegt Calvijn, voor een al te grote slapheid. En daar bedoelt hij mee slaperigheid, zorgeloosheid, gemakzucht. Dat je zegt, ach, het zal mijn tijd wel uitduren. En ik zie wel wat er van komt. En dat ik ondertussen onverschillig mijn weg ga. En dat ik de genademiddelen verwaarloos. En dat ik het niet ter harte neem dat die dag des Heren spoedig zal komen. Vandaar ook de aandrang. Onze derde gedachte. Gods aandrang. En dan komen we bij vers 11 en vers 12. Leest u mee, gemeente. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, de zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Dan komt er een indringende oproep aan het adres van de gemeente. Hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Kijk eens naar die spotters. Ik hoop niet dat jullie dat worden, jonge mensen, dat hoop ik niet. Dat is mijn gebed, dat is het gebed van je ouders ook in de kerkraad. Dat je in het spoor zult gaan van je ouders, van Gods woord. Maar hoe moet je je gedragen als dat dan wel gebeurt? Want dat gebeurt ook wel. En er zijn er ook die daarmee te maken hebben. Tegenover die spotters en die dwaalleraars is het zo van belang hoe je levenswandel is. Want wij weten echt wel dat je in een soort discussie kunt terechtkomen met woorden. Maar je woorden moeten onderstreept worden door de levenswandel. En als hier dan Petrus het woordje behoort gebruikt, dan staat er in het Grieks een woord van moeten. Dat is een heilige roeping Gods. Onvoorwaardelijk en noodzakelijk naar de eis van Gods geboden. Een heilige plicht waarnemen met het oog op die vreselijke dag des Heren. Zo dient de kerk zich te openbaren. En dan gebruikt Petrus twee woorden voor die levenswandel. Allereerst een heilige wandel en ten tweede godzaligheid. En met de heilige wandel, daar bedoelt hij vooral mee de uitwendige levenswandel van de ware christen. Er staat een woord en dat doet denken aan een bruid die zich aan het voorbereiden is op de trouwdag. Nou, dat weet u nog wel van vroeger, u die getrouwd bent. En jullie die pas getrouwd zijn of die misschien dit jaar hopen te trouwen. Wat een voorbereidingen kost dat. En vooral de maanden vlak voor de bruiloft. Wat is dan een aanstaand echtpaar daar druk mee? En vooral de bruid met het uitkiezen van bruidskleding. En het organiseren van allerlei dingen voor die dag. Mensen die ingeschakeld moeten worden. En heb je hier al aan gedacht en heb je daar al aan gedacht. Alles concentreert zich ook in het gezin rond de voorbereiding op die bruiloft. Vader is er druk mee, moeder is er druk mee, een ceremoniemeester is er druk mee. En iedereen zegt misschien ook wel van, wat zal het een rust geven als dat voorbij is? Nu, dat bedoelt Petrus nu. Als het gaat om die heilige levenswandel. Dat een ware christen er zo op geconcentreerd is, dat iedereen merkt van, waar is die man toch druk mee? Waar is die vrouw toch druk mee? Hij is voortdurend geconcentreerd op die ene dag die komen zal, namelijk met een heilige levenswandel. Om je verre te houden van de zonde en je toe te wijden aan de Heere en zijn dienst. En dat tweede woord, godzaligheid, dat ziet vooral op wat er in het hart zich afspeelt. Stel je voor dat dat bruidje nou voortdurend twijfelt dat die jongen van haar straks haar aanstaande man zal zijn. Dat ze soms wel eens denkt, ja, ik moet er toch niet aan denken. Ja, dan ben ik definitief aan hem verbonden. Zou het wel echt zijn? Zou ik wel echt met hem trouwen? En dat ze dat ook voortdurend laat blijken. En ook aan de ouders en aan de omstanders. Ja, ik weet toch niet of ik echt ga trouwen, hoor. Dan denk je, wat leeft er toch in het hart van dat kind? En daarom is het zo belangrijk dat die waarachtige godzaligheid afgedrukt wordt hier in het hart. Die onberouwelijke keuze. Die niet eruit te snijden is. Die niet uit te blussen is door de duivel. Die de Heere erin gelegd heeft door de liefde Gods. Echt die keuze waarvan je zegt, wat ik ook af moet zweren in mijn leven, maar dat nooit. Omdat God mij eerst heeft lief gehad. Daarom heb ik hem lief. Met een onberouwelijke liefde. Hoe zit dat bij u, gemeente? Hoedanige behoort gij te zijn? Zegt Petrus, dat is de roeping die tot ons allen komt. In heilige wandel en in godzaligheid. Kijk, als je avonden aan avonden achter de televisie hangt en de ene programma na de andere niet wil missen, ja, dan ben je toch niet bezig om je te richten op die grote dag des Heren. En als je altijd maar druk bent met je zaken, met je geld en met je goed en met je huishouding en met je toekomst en met je sport en met alles wat een mens ook opeist. Ja dan moet je toch zeggen, als deze spiegel mij voor wordt gehouden, dan heb ik toch behoorlijk wat huiswerk voor dit nieuwe jaar. Knieënwerk. Om dan te smeken, Heere God, wilt u toch die waarachtige godzaligheid in mijn hart gaan werken. Door de Heilige Geest. Die godsvrucht. Dat dat in mijn levenswandel openbaar mag komen. En Petrus die spoort daartoe aan. En die geeft dan ook aan wat de grondhouding is van die mens. Verwachtende, zegt hij. En haastende. Lees mee in de tekst. Dat is de grondhouding. Je moet eens goed luisteren naar die woorden. Want ze lijken wel tegengesteld. Verwachtende, wachten, wachten. Rustig wachten. En zich haastende, haastende. Ja, wat moet het nu zijn, dominee? Wachten of haasten. Dat lijkt tegengesteld. Maar het is niet tegengesteld. Ik zal proberen dat aan te geven. Met verwachtende. Er staat een presens, een tegenwoordige tijd. Dat betekent een gedurig uitzien. Zoals die spin, jongens en meisjes. Die zijn web geweven heeft. En in een hoekje gaat zitten wachten. Wachten totdat er een mug invliegt. Een prooi. En af en toe dan beweegt hij met zijn poten die web. Zodat die web een beetje beweegt. Om zijn prooi te vangen. Dat is dat wachten. Dat gedurig uitzien. Dat is niet passief. Dat is niet lijdelijk. Dat is juist werkzaam wachten op die beloofde dag. En tegelijkertijd zich haastende. Nee, dat betekent niet het verhaasten van die dag. Dat je denkt, hoe kan ik die dag dichterbij laten komen? Want dat is dwaasheid. Dat kunnen wij niet. Want die dag die is vastgesteld. Die heeft de Vader bepaald. Maar dat betekent eigenlijk het tegenovergestelde van slaperigheid en zorgeloosheid. Dat betekent waakzaam zijn, dat haastende. Dat betekent waakzaam zijn en alert zijn op de dingen die dat wachten op die dag des Heren kunnen vertroebelen. Waakzaam zijn op de dingen die mij in slaap kunnen brengen, die me zorgeloos kunnen maken. Denk dat de welvaart daartoe een heel duidelijk instrument is in de hand van de duivel om de christenen in het Westen slaperig en zorgeloos te maken. Wakende zijn. Dat is die geestelijke activiteit van Gods kinderen. De verzoekingen van de duivel, zoals de discipelen in slaap vielen bij Gethsemane. Omdat zij het niet langer meer konden volhouden, de beproevingen, de moeite, de zorgen van het leven. Maar kan een kind van God daar ook moe van worden, net als Elia, dat hij onder de jeneverstruik gaat zitten, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, waarop de hemelen door vuur zullen verbranden en de elementen brandende zullen vergaan. Dat heb ik uitgelegd in mijn tweede gedachte, dat ga ik niet herhalen. Maar zodanig wachtende en haastende, gepaard gaande met een heilige levenswandel en godzaligheid, dat je mag beleven wat we gezongen hebben met Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Om zo ook gericht te mogen zijn op Gods belofte, onze vierde gedachte. En dan lees ik verder in onze tekst. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En nu kom ik even terug op dat verbranden. Toen zei ik al van, het gaat niet om een totale verwoesting. En daarom als hier in onze tekst staat, wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, dan wordt daar niet mee bedoeld, jongens en meisjes, dat er een volstrekt nieuwe hemel en een volstrekt nieuwe aarde geschapen zal worden. Dat wordt er niet bedoeld. Want toen God de hemelen en de aarde geschapen heeft, toen heeft hij daarvan gezegd, en zie, het is zeer goed. Maar het betekent een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Dat betekent dat. Zodat er niets meer is in de hemel en op de aarde wat herinnert aan vroeger, aan de zonde, aan de ongerechtigheid. En dat alles doortrokken zal worden in wat er in het tweede gedeelte van onze tekst staat, namelijk in de welke gerechtigheid woont. Gerechtigheid, dat betekent recht zijn voor God. Handelen naar de geboden van God. Gerechtigheid is een deugd van God. Gerechtigheid wordt verbonden aan de komst van de Messias. Gerechtigheid is geopenbaard door het werk van de Messias, door het werk van de Heere Jezus Christus. Waar gerechtigheid woont, waar alles doortrokken is van het recht van God, waar alles recht tegenover God staat. Dus niet meer krom tegenover God. En dan staat er in de welke gerechtigheid woont. Er staat een woord dat betekent duurzaam woont. Altijd zal blijven. Dat zal nooit meer verstoord worden. Maar wij, staat er. Dat is de levende kerk, geliefden. Dat zijn de wijze maagden die de olie der liefde tot Christus in hun hart hebben gekregen. Maar wij verwachten. Dat stempelt hun pelgrimsleven. Dat bepaalt ook de manier waarmee ze met de dingen van deze aarde omgaan. Met hun huis, met hun auto, met hun tuin, met hun geld, met hun werk, met hun kinderen, met hun lichaam. Dat zij in hun leven laten zien dat zij onderweg zijn. En dat zij een andere verwachting hebben. Dat zij een andere toekomst hebben dan deze wereld. Dat zij straks een bewoner zullen zijn van die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. O gemeente, wat zou het groot zijn als niemand van u, niemand van jou daar zou ontbreken. Amen. eindigen met gebed. Heere, wij bidden en smeken van u, of gij ons toch uit genade wilt doen ontwaken uit onze doodslaap. U roept het, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En Heere, wilt u ons ook ontwaken wanneer wij slapen terwijl we de geestelijke ontwaking kennen. Heere, verlos ook de levende kerk van haar slaperigheid en zorgeloosheid. En geef dat er een wachtende kerk mag zijn op die grote dag des Heren, zich haastende om huns levens wil. Heere, gedenk ons deze dag, ga met ons. Bewaar ons op al onze wegen. Bewaar ons voor de zonde. En vergeef ze telkens weer opnieuw in het bloed van Christus. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Straks na het uitspreken van de zegen wordt u verzocht om nog even te gaan zitten. Dan zal de oudering van dienst ons toespreken, omdat onze tweede voorzitter, oudering Kraaiveld, ziek is. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Geliefde dominee, vandaag is het 1 januari 2018. Een nieuw jaar is begonnen. Als we terugkijken naar het achterliggende jaar, hebben we alle reden om de Heere te danken. Wat heeft de Heere veel gegeven? Dan kunnen we toch alleen maar zeggen, wat is de Heere goed voor ons in onze gemeente geweest? Onuitsprekelijk goed. Dat we daar toch allen verwonderd over mogen zijn. U, dominee, hebt de kracht, de wijsheid en de liefde gekregen om uw ambtelijk werk te doen in het midden van de gemeente. De kerkdiensten, de catechisaties, het pastorale werk, rouwdiensten, huwelijksbevestigingen, kerkenraadsvergaderingen enzovoort. Ja, al uw werkzaamheden hebt u mogen doen. Wij willen u hartelijk bedanken voor alles wat u hebt gedaan. De verantwoordelijkheid voor de gemeente valt u soms zwaar. Dat zei u gisteren nog in uw inleiding op de preek. De gemeente is groot. De verantwoordelijkheid is groot. Het pastorale werk veel. Maar de Heere heeft u kracht gegeven om alles te doen. U heeft mogen ervaren, het is Israëls God die krachten geeft. Als we vooruitkijken naar het jaar 2018, weten we niet wat de toekomst brengt. De Heere regeert en de toekomst ligt in zijn hand. We wensen u van harte de nabijheid van de Heere toe. De Heere zegt het in zijn woord, de zo bekende woorden. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Namens de kerkenraad en de gemeente wensen wij u toe dat de Heere in u een helper mag zijn in uw persoonlijk leven en in uw ambtelijk werk. Een gezegend nieuwjaar, toegewenst dominee. Samen met uw vrouw en uw gezin. Gemeente. De dominee vraagt het wel eens vanaf de kansel. Is er gebed voor u, dominee? Bid voor hem. Vraag om kracht, liefde en wijsheid voor uw dominee. Zijn taak is zwaar, maar door de Heere op zijn schouders gelegd. Ondanks het gewicht van, zijn taak is het de dominee een vreugde om het werk in het midden van de gemeente te mogen doen. Het is hem een vreugde om het woord van zijn zender door te mogen geven. Het woord door te mogen geven dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Want zijn bloed, het bloed van Christus, reinigt van alle zonden. Keer op keer mag dat gehoord worden. Dat woord wat Gods eer op het oog heeft. Gemeente, vraag toch of dat woord gezegend mag worden aan uw hart. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Voor een ieder persoonlijk, voor de dominee, de kerkraad en voor elkaar. Laten we nu de dominee en elkaar toezingen. En dat doen we staande voor zover dat mogelijk is. Uit Psalm 134 vers 3. Dat zeer een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept heelal zijn naam ter eer. Loof, loof. Nu alle Heer en Heer.
Thank you.
lange toespraak zal houden. Hartelijk dank ook voor de gesproken woorden, broeder Molenaar, en ook voor de gezongen psalm. Zo'n bekende psalm, maar het doet je toch echt wat als je de woorden op je in laat werken. En vooral ook dat zijn gunst ons deel mag zijn. Het is de gewoonte om ook wat dankwoorden uit te spreken. Allereerst richting de kerkenraad. We willen de kerkenraad ook hartelijk danken voor hun arbeid in het midden van onze gemeente. Ze zijn ertoe geroepen. Dat weten we allemaal heel goed, maar ze moeten het wel in hun vrije tijd doen. Een echte roeping gaat gepaard met liefde, als het goed is, en met offervaardigheid. En ik hoop dat de gemeente dat ook mag merken, dat we samen ook het welzijn, het geestelijk welzijn van de gemeente dragen in ons gebed en in onze pastorale arbeid. Ook hartelijk dank voor de goede samenwerking die we met elkaar mogen proeven en smaken. Dan wil ik onze koster bedanken, met zijn hulpkosters. Ook hun werk wordt ontzettend gewaardeerd in het midden van de gemeente. Ze hebben ook drukke dagen weer achter de rug. Een belangrijke plaats nemen onze kosters in. En we willen hen ook hartelijk bedanken voor hun arbeid en God zegen toewensen. Vervolgens denken we aan onze organisten die de gemeentezang begeleiden. We willen hen ook hartelijk danken dat zij iedere zondag weer beschikbaar zijn om de gemeentezang te begeleiden en ook zo datgene te vertolken wat leeft in het hart van Gods kinderen. En we wensen hen ook van harte God zegen toe. Onze commissie van beheer, voor het werk dat zij doen hier in de kerk en ook aan de pastorie. De veiligheidscommissie die zorg dragen dat alles in goede orde en in veiligheid geschiet. De kinderoppas die ook telkens weer geregeld wordt voor elke zondag. Dan denken we aan de diverse leiders van onze verenigingen die hun tijd beschikbaar stellen om onze jongeren te onderwijzen in Gods woord. Dat wordt ook heel erg gewaardeerd. Dat geldt ook voor het personeel en het bestuur van onze zondagsschool. We zijn dankbaar dat dat werk gedaan wordt. En de thuishulp die gedaan wordt in het midden van de gemeente door een aantal vrouwen. Allen die op wat voor wijze ook deelnemen aan activiteiten in het midden van de gemeente, hartelijk dank. En wij wensen over dit alles ook Gods onmisbare zegen u toe. Dat zij zo.
Nee, niet tussen de dienst.